podcast Partners voor Zorg. Geproduceerd in samenwerking met partners van Skipper en Zorgvisie. Mijn naam is Paul Sanders en ik spreek deze aflevering met Jan Guze van farmaceut Novartis en Hans Schiekan, lid van het topteam van de topsector Life Sciences en Health. Gespreksonderwerp: hoe met medische innovatie de doelstellingen voor de zorg in 2040 gehaald kunnen worden. Welkom, heren, allebei bij deze podcast. Hans, als ik bij jou even mag beginnen, wat is dat voor een team waar jij in zit?
Het topteam is een klein groepje mensen, aangesteld door het ministerie van Economische Zaken, om te kijken hoe we dat ecosysteem, zeg maar het samengaan van allerlei partijen in de zorg, maar ook in life sciences in het algemeen, kunnen verbeteren.
Ja.
Ecosysteemverbeteraars, zo zou ik ons willen omschrijven.
Aanleiding voor dit gesprek is de bijeenkomst die door Novartis is georganiseerd, Opening Doors to Innovation. Tijdens de bijeenkomst zijn twee white papers gepresenteerd die het belang benadrukken van medische innovaties bij het behalen van die gezondheidsambities. Jan, om even bij het begin te beginnen, wat zijn die ambities?
Nou, er liggen eigenlijk een paar ambities. Hè. Er ligt eigenlijk een hele grote uitdaging die nu al speelt om met de vergrijzing, hè, om eigenlijk voldoende handen aan het bed te hebben. Dat is een hele grote uitdaging. En met die vergrijzing komt ook steeds meer zorgvraag. Die wordt ook steeds complexer. Dus er moet eigenlijk meer gebeuren met minder. Dat is eigenlijk al een uitdaging die nu al speelt. Maar er is ook een verwachting van mensen dat de uitkomsten beter zijn. Dus de ambitie in 2040, zoals die is uitgesproken, is dat de levensverwachting langer is, hè, 5 jaar. En dat er minder zorgongelijkheid is. Ik geloof iets van 30% minder als dat het nu is. En dat zijn natuurlijk hele mooie doelstellingen. Ik denk dat er nog veel meer onder hangt, maar dit is natuurlijk best wel een mooie streven.
Ja, zijn het ook realistische doelstellingen?
Ik denk dat dat best wel een realistische doelstelling is, maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet wel heel veel voor gebeuren.
Ja. Hans, wat zijn de problemen die als eerste zouden moeten worden aangepakt? Ik ga er een beetje met grote stappen doorheen, maar laten we het even een beetje praktisch maken.
Ja, ik denk dat op de eerste plaats moet er meer kennis komen van hoe die zorg nou in elkaar zit. Hè? Want elke 4 jaar, als we pech hebben, zelfs vaker, hebben we een nieuw kabinet, nieuwe mensen die het beleid mogen gaan bepalen. En het is niet zo'n gemakkelijk onderwerp, die zorg. Het is best wel complex allemaal als je naar het hele samenspel kijkt. Dus daar begint het eigenlijk mee. Goed inzicht in hoe die zorg nou in elkaar zit. Maar dan ook goed inzicht in welke actoren er allemaal zijn en welke knoppen je allemaal kunt draaien om te zorgen dat we uiteindelijk in 2040 die 5 jaar langere levensverwachting en die 30% minder zorgongelijkheid hebben. Het is complex.
Ja, maar je zegt knoppen waar je aan kan draaien. Waar moet ik dan aan denken?
Nou, dat zijn knoppen die niet alleen te maken hebben met het begin van het hele traject. Bijvoorbeeld het eerste idee wat geboren wordt om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen of een ziektebeeld uit te bannen. Daar zitten knoppen. Hoe krijgen we meer start-ups, meer scale-ups? Hoe zorgen we dat er nou voldoende mensen in de laboratoria willen gaan werken om daar invulling aan te geven? Maar het zijn ook knoppen aan het einde van het traject. Als dan uiteindelijk na 10, 15 jaar lang investeren in zo'n nieuw, bijvoorbeeld geneesmiddel of een medische technologie, het er eindelijk is. En welke knop moet ik dan draaien om te zorgen dat het ook daadwerkelijk in de maatschappij bij de patiënt kan landen? En dat het opgenomen gaat worden. En dat we dan niet een hele discussie gaan hebben van ja, het is te duur. En want dat zijn vaak de discussies die spelen. Kortom, het zijn knoppen die eigenlijk in dat hele traject van innovatie zitten. En die hebben allemaal hun eigen effecten als je daaraan draait.
Ja, Jan, als je dit verhaal hoort, hè, Novartis is natuurlijk een farmaceut. Maakt medicijnen, om het maar even plat te slaan. Laten we het een beetje praktischer maken. Kun je eens wat voorbeelden noemen van medische innovaties die zorg beter kunnen maken?
Zonder meteen met hele specifieke producten te komen, dat is niet de bedoeling. Maar ik denk dat een mooi voorbeeld is in kankerbehandeling. Hè, waar bijvoorbeeld op het gebied van nucleaire geneeskunde grote stappen worden gezet. Waar je voorheen naast chemo bestraalt. Eigenlijk door van buitenaf, door het gezonde weefsel heen. Zijn er nu technieken dat je een tumorspecifiek eiwit aan het radioactieve stofje kan binden. En dat breng je eigenlijk in het lichaam. Dat zoekt de tumor op. En zorgt dat je eigenlijk van heel dichtbij de tumor binnen in het lichaam heel gericht gaat bestralen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk veel minder ingrijpend. En dat zijn hele innovatieve oplossingen. Ja. Een ander voorbeeld is dat je, ik noem maar wat, bij bepaalde behandelingen, bij aandoeningen, MS bijvoorbeeld, dat je niet meer in een ziekenhuis behandeld hoeft te worden, omdat je bijvoorbeeld thuis behandeld kan worden. Dat zijn mooie voorbeelden van hoe dat zorg kan ontlasten, dichter rondom de patiënt dingen organiseren. Maar innovatie gaat ook verder. En nu praten we eigenlijk over producten of medische technologie of dat soort zaken. Maar wat je vaak ziet is dat het dan toch nog niet gaat vliegen. Want er is meer nodig. Dus vaak moet je op een andere manier gaan samenwerken. Moet je op een andere manier misschien dingen gaan financieren. Moet je misschien ook wel anders kijken naar innovatie kan ook zijn hoe je eigenlijk het hele zorgpad rondom die patiënt gaat organiseren. Want als je daar niks in verandert, dan speel je misschien ook niet de potentiële capaciteit vrij die in zo'n innovatie ingebakken zit. Dat zie je ook heel vaak gebeuren. We zien heel vaak dat, en daar lopen wij of misschien wel de maatschappij tegenaan, is dat je natuurlijk als er iets, dat je iets nieuws brengt, dat in eerste instantie helemaal achteraan aan het palet wordt toegevoegd. Omdat we weten inmiddels wat die andere dingen doen. Hè? Daar zit meer vertrouwen in en meer bekendheid mee. En pas helemaal aan het eind plaatsen we dan eigenlijk de nieuwe oplossingen, die misschien wel in potentie veel meer kunnen en beter zijn, en zou je eigenlijk al eerder in willen zetten. En daar gaat heel veel tijd overheen. Dus ook het implementeren en het organiseren van zo'n heel zorgpad daaromheen, dat is op zich ook vernieuwing.
Hans, als je dit nu hoort, we hebben het ook over behandelmethodes, we hebben het over medicatie. Maar zijn de grootste klappen eigenlijk niet te maken door te innoveren bijvoorbeeld in administratiedruk?
Absoluut ook. Hè. Het een sluit het ander niet uit. Ik denk dat het moet samengaan. Exact zoals Jan ook aangeeft. Aan de ene kant heb je technologische innovatie, maar je moet ook innovatie hebben in vergoedingssystemen, in infrastructuur, in de weg van een patiënt uiteindelijk naar een gezond iemand wederom. Dus op al die vlakken kan innovatie plaatsvinden. En er gebeurt heel veel momenteel. Ik had gehoopt dat Jan ook nog even zou refereren aan cel- en gentherapie. Dat je met echt één injectie iemand kunt genezen van een genetische aandoening. Dat zijn ongekende mogelijkheden die vandaag de dag door de wetenschap geboden worden. Waardoor dus niet iemand jarenlang hoeft te behandelen of chronisch hoeft te behandelen. Nee, met één behandeling ben je van je ziekte af. Nou, dat zijn echte major doorbraken. Maar die komen wel met een prijs. Want op het moment dat jij elke week een pilletje moet slikken, dan is daar een ander prijsmodel aan vast dan wanneer je met één injectie van het ziektebeeld af bent, terwijl er wel miljarden aan besteed zijn. Dus ook daar is innovatie nodig om te zorgen dat dat soort vruchten, die echt een heel groot patiëntenbelang kunnen hebben, uiteindelijk ook kunnen landen.
Ja. We gaan het zo meteen ook hebben over het kostenplaatje. Dat is natuurlijk altijd een belangrijk thema als het gaat over de zorg. Hoe betaalbaar blijft de zorg en hoe houden we die zorg betaalbaar? We gaan eerst naar de bouwde bewering. In elke aflevering van Partners voor Zorg krijgen onze gasten een bouwde bewering voorgeschoteld. Jan, deze is voor jou. Als de medische sector niet snel innoveert, dan wordt de zorg een onhoudbaar en onbetaalbaar stelsel.
Eens.
In welke zin?
Nou, ik denk dat wat innovatie kan doen is om zorg efficiënter te maken, gerichter te maken. Kan helpen om tot betere uitkomsten te komen. En dat is nou precies wat je nodig hebt met de uitdagingen die er zijn om met een grotere zorgvraag eigenlijk met minder handen meer te kunnen doen. Ja, dat vraagt om meer efficiëntie.
Ja.
Dus heel plat gezegd, dan moet je innoveren om te zorgen dat je, dat zit dan niet alleen in nieuwe technieken of in nieuwe behandelingen met andere uitkomsten, et cetera. Het zit hem ook in vernieuwing van hoe je dat dan organiseert daaromheen, zodat je ook dan de capaciteit gaat vrijspelen daadwerkelijk. Dat is wel een voorwaarde, maar volmondig ja.
Hans, we hebben het over partijen. We hebben het over partijen die bezig zijn met de zorg. Dat zijn er in Nederland behoorlijk wat. Is het moeilijk om die partijen allemaal met de neus dezelfde kant op te krijgen?
Dat valt best wel mee als je een doel kiest wat ver genoeg vooruit ligt. Op het moment dat je een stip op de horizon kiest en je zegt, we streven allemaal naar een betere gezondheid, een langere, langer leven, betere levenskwaliteit voor mensen in Nederland, dan is iedereen het erover eens. De weg daarheen, daar verschillen de meningen wel eens over. En zeker als je ook vanuit een overheid met budgetteren, korte termijn problematiek te maken hebt, die uitdagingen liggen er gewoon. Wat wij nu binnen die topsector proberen, is om die partijen bij elkaar te brengen. En dat noemen we dan de quadruple helix, de viervoudige helix, waarbij we aan de ene kant het bedrijfsleven, aan de andere kant de universitaire instellingen, de kennisinstellingen, ook de hogescholen.
De academie.
Ja, de academie, maar ook de hogescholen en ook de mbo-opleidingen. Eigenlijk het hele kennisgebeuren. De overheid, een hele belangrijke partij erin. Maar minstens zo belangrijk, maatschappelijke instellingen. Om die allemaal bij elkaar te krijgen en dan die stip op de horizon te zien en dan te kijken hoe we samen uit kunnen komen. En die belangen van al die partijen zijn anders.
Want dat wilde ik namelijk net zeggen, want het zijn natuurlijk allemaal partijen met een andere agenda. Het bedrijfsleven, de private partijen willen ook gewoon geld verdienen.
En dat is prima.
En dat is prima.
Dat is prima, want zonder die motivatie voor een private instelling, voor een bedrijf om geld te verdienen, zou er waarschijnlijk ook geen geld in het systeem gestoken worden. Maar dan moet je wel met elkaar begrip voor hebben. Er zijn andere belangen, niks mis mee, spreek die uit. En met die erkenning van die wederzijdse andere belangen kun je nog steeds proberen om bij die stip op de horizon te komen, om uiteindelijk een betere maatschappij te krijgen waar patiënten langer en gezonder kunnen leven. Al die partijen zijn van even groot belang, denk ik. Maar als je het hebt over de ontwikkeling van innovaties, daar spelen de private partijen een hele belangrijke rol in.
Ja.
Mag ik daar wat op aanvullen?
Zeker.
Want ik denk dat het is vooral, denk ik, ook de combinatie. Hè? Het is, iedereen is misschien snel geneigd om te denken van oké, we hebben een private wereld en een publieke. Maar dat gaat samen. En het is ook niet realistisch om te denken dat dat morgen anders zal zijn. Dus als je ergens wil komen, moet je er ook samen uitkomen. En dat geldt eigenlijk voor het hele stuk in de zorg. Dat geldt voor innovatie in de zorg. En met begrip voor de uitdagingen voor ieders agenda. En Hans haalde net aan, en heel terecht natuurlijk, wat de overheid heeft, veel meer op de korte termijn, is natuurlijk een budgetair kader. We kennen natuurlijk we hebben in Nederland een leidend kader vanuit het ministerie van Financiën, wat richting alle departementen eigenlijk een kader opstelt. En dat is leidend voor de regeerperiode en eigenlijk per jaar. Alleen dat vertaalt zich als betaalbare zorg, als bijna een soort ultiem doel op zichzelf. Dat is natuurlijk niet per definitie de beste zorg. Kan wel, maar hoeft niet. Dus daar moet je met elkaar scherp op zijn. Met begrip voor de uitdagingen die er op korte termijn op dat vlak liggen. Ook dat is een realiteit. Is er ook een realiteit waar je misschien als maatschappij met elkaar op een langere termijn naartoe wil of moet gaan om de uitdaging ook daadwerkelijk te kunnen tackelen? En dat was ook een beetje de discussie die we hebben willen voeren in die white papers die recent zijn gepubliceerd. Daar hebben we eigenlijk gezegd, de crux is misschien wel de balans vinden tussen die twee belangen. Hè, op een kortere termijn een realiteit die er is, maar ook op een langere termijn. Want innovatie is eigenlijk ook investeren. En bij innovatie gaan de kosten voor de baten uit. Per definitie. Dus als jouw mantra is betaalbare zorg is goede zorg, ja, dan sla je eigenlijk de innovatie dood.
Ja.
Dus hoe kom je nou daar met begrip voor eigenlijk die beide werelden om elkaar erin te vinden? En daarom arm ik wel het punt wat Hans ook aanhaalt. Dat lukt alleen maar als je een heel duidelijk punt op de horizon zet of een duidelijke gedeelde ambitie uitspreekt om daar naartoe te gaan. En daar ligt misschien nu wel de grootste uitdaging met elkaar om dat scherp te krijgen. Om dat ook gezamenlijk te doen.
Ja. Hoe doen we het eigenlijk in Nederland, Hans?
Best wel goed. Als je kijkt naar hoe wij altijd in de top 4, 5 in Europa staan van meest innovatieve landen, doen we het best goed. Als je kijkt naar wat we proberen te bereiken met publiek-private samenwerkingen, heel veel landen kijken met afgunst naar ons, hoe we die partijen bij elkaar kunnen brengen. Dus los daarvan, we hebben ook de meest gelukkige mensen zo'n beetje van de wereld in Nederland wonen. Dus we doen het helemaal niet zo slecht, integendeel.
Maar
juist, kunnen we nog leren van andere ecosystemen, om dat woord maar weer eens te gebruiken? Wel degelijk. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het ecosysteem in Boston, Massachusetts, dat gaat over biotech specifiek dan. Daar kunnen we echt wel van leren. Daar is zoveel gaande momenteel. Daar worden zoveel innovaties geboren die uiteindelijk inderdaad ook bij patiënten gaan landen. Dat is een prachtig voorbeeld. Maar we komen daar als Nederland wel in de buurt.
Maar wat zijn dan de randvoorwaarden die daar wel gehaald worden, wat we in Nederland niet hebben?
Wat wij in Nederland heel goed doen, is vanuit die academische wereld ideeën genereren, octrooien aanvragen, start-ups creëren. En wat we minder goed doen, is die start-ups daadwerkelijk laten doorgroeien tot volwassen bedrijven, die dan beursgenoteerd zijn over het algemeen, of die overgenomen worden. En dat die vruchten van dat soort inspanningen dan ook daadwerkelijk bij patiënten gaan landen. Dat tweede stuk, daar moeten we beter in worden.
En hoe komt dat? Want de kennis is er dus, het initiatief is er ook, maar de volgende stap wordt niet gezet.
Ja, en dat heeft te maken met het feit dat het soms nog wel eens twee werelden zijn. De wereld van de start en de scale-ups. De wereld van het creëren van innovatieve oplossingen. En de andere wereld van, wat gaat het allemaal kosten? De waan van de dag, de waan van het budget van morgen. En wat Jan net aangaf, als we innovaties in de zorg meer gaan zien als investeringen die op termijn ook goedkoper gaan worden. Neem bijvoorbeeld de parallel met zonnepanelen. De eerste zonnepanelen waren onbetaalbaar. De eerste elektrische auto's waren onbetaalbaar. De eerste computers waren onbetaalbaar. Uiteindelijk gaan die prijzen naar beneden, gaan die kosten naar beneden. We gaan allemaal slimmer worden, niet alleen in wat voor soort ziektebeelden we willen oplossen, maar ook hoe we daar willen komen, hoe we daar kunnen komen. En al dat soort elementen speelt dan uiteindelijk mee om die zorg ook betaalbaar te houden. De innovaties van gisteren, die zijn nu nog maar dubbeltjes werk.
Ja. Jan, die wil graag reageren.
Nou, in aanvulling is dat wat daarmee te maken heeft, is dat we kijken naar wat het kost. En daar speelt bij dat heel vaak waar je betaalt voor een innovatie, en dat geldt ook voor geneesmiddelen, maar dat geldt ook voor medische technologie, daar valt niet altijd de opbrengst. Dat valt net op een ander plekje of een ander potje. Dus dat is al heel moeilijk in die discussie. Het andere is dat we eigenlijk helemaal niet zo goed zijn in het meten van de opbrengst. Ja, dus we weten op de komma nauwkeurig wat kost. Maar wat het nou opbrengt is heel moeilijk. Want waar kijk je naar? Kijk je naar of iemand beter wordt? Kijk je naar een klinische uitkomst van een patiënt? Nou, als dat het stukje is, dan zit je al heel gauw in een kostenstuk. Maar misschien moet je ook wel kijken naar een economische opbrengst, of naar een opbrengst voor het systeem of voor de maatschappij. Want als iemand bij wijze van spreken eerder terugkeert in het arbeidsproces, omdat hij thuis makkelijker, weer sneller, mobieler is, of ook dat is een opbrengst. Maar als je daar niet naar kijkt en niet meet, ja, dan nemen we hem ook niet mee in de afweging. Ja,
is dat een kwestie van voorlichting? Is het een kwestie van eigenlijk heel tastbaar maken wat een bepaalde medische innovatie oplevert in economische waarde? Dus wat je zelf al zegt, iemand gaat eerder weer aan het werk, gaat langer aan het werk of wat dan ook. Zou daar meer de nadruk op moeten liggen? Van wat levert dit op, deze innovatie?
Ja, ik denk niet dat het onwil is en ook niet dat het ik denk dat het best wel moeilijk is om daar goede modellen op te maken en dat hard te krijgen. En dat er ook, denken we, best wel veel trajecten al lopen om met elkaar dat meer in kaart te brengen. Dat is niet makkelijk, maar dat is wel een richting waar we naartoe moeten. Echt veel meer naar uitkomstgerichte zorg. En die uitkomst is niet alleen voor een patiënt, maar ook voor een zorgstelsel of voor een maatschappij. En dat is niet altijd op de korte termijn. Dat kan ook op de midden- of de langere termijn zijn.
We gaan naar de volgende bouwbewering. Deze is voor Hans, deze is voor jou. Zonder private partijen is de zorg hopeloos verloren.
Onomstotelijk ja. Zonder meer mee eens. Zonder private partijen gaan we het niet redden. Maar ik wil daaraan toevoegen, ook zonder samenwerking gaan we het niet redden. Het zijn niet alleen de private partijen, die kunnen het niet alleen. Die moeten samenwerken met die maatschappelijke organisaties, met behandelaars, met zorginstellingen, met de patiënt, verenigd in patiëntenverenigingen, met de burger, met een overheid die faciliteert en met die kennisinstellingen. Kortom, samenwerking is nog belangrijker dan die private partijen, maar zonder die ene belangrijke groep gaat het absoluut niet lukken.
We gaan even een klein toekomstbeeld schetsen. We moeten dus naar die ambities in 2040. Wie moeten eigenlijk, Hans, want je noemde net die partijen al, de belangrijkste kaarttrekkers zijn? Of moeten ze allemaal evenveel een even groot duit in het zakje doen?
Nou, mag ik mijn droomscenario schetsen?
Graag zelfs.
Het liefst zou ik zien dat een minister-president van Nederland op de bres gaat staan en zegt, dit willen wij bereiken in 2040. Om een visie neer te zetten rondom hoe die zorg er zou moeten uitzien. Maar met die aantrekkingskracht en dat boegbeeld wat daarvoor staat, om dan partijen ook aan het werk te zetten om dat allemaal te realiseren. Maar het moet echt van het hoogste niveau komen in een land, vind ik, om dat uit te dragen. Die boodschap, dit willen wij bereiken, dat is die stip op de horizon.
Daarmee zeg je dus eigenlijk dat de overheid de grote kaarttrekker moet zijn?
Nou, de visionair moet zijn, laat ik het zo zeggen. De visionair. De uitwerking gebeurt elders. Dat hoeft de overheid niet te doen. VWS is geen uitvoerend departement. Het is een beleidsdepartement. Maar daar verwacht ik wel, en dat doen ze ook, verwacht ik wel die visie van hier willen we uiteindelijk komen.
Ja?
Ja, als aanvulling. We zitten heel erg in een beetje het kader van zorg. Hè? En dan kom je snel bij VWS uit. Maar als het gaat om het stukje visie en naar de toekomst kijken en ook de ambitie op 2040 gaat over gezondheid. En eigenlijk om met elkaar een betere gezondheidsuitkomst te realiseren. Dat gaat voorbij alleen VWS. Dat is eigenlijk een maatschappelijk iets. Daar zitten heel veel sociale aspecten in. Als mensen goed in hun vel zitten, een fit Nederland, een kunnen werken, et cetera. Dus dat gaat veel verder. Dus die visie vergt ook wel dat je veel meer een coördinatie openstaat voor een breder veld en bredere samenwerking waar je ook wel iets op moet coördineren.
Ja.
En ja, ik denk dat daar veel te winnen is als het gaat om gezondheid.
Ja. Hans, als ik jou nog even mag vragen naar die randvoorwaarden. We hebben net al eventjes die situatie in Bossen geschetst. Hè, waarin je eigenlijk heel mooi aangeeft dat daar bepaalde randvoorwaarden zijn waar wij in Nederland niet zo goed mee zijn. Wat zou nu voor jou de eerste randvoorwaarden moeten zijn die je in het leven zou willen roepen om het in Nederland beter te maken en om die zorgambities in 2040 te bereiken?
Ja, samenwerking heb ik al genoemd. Hè? Ja. Dat is een hele belangrijke.
Dat is een belangrijke.
Een hele belangrijke. Die staat geparkeerd, maar die moeten we blijven herhalen. Wederzijds begrip en kennis voor elkaars, inzicht in elkaars belangen, respect voor elkaars belangen, is ook een hele belangrijke. Die hebben we genoemd. En ik zou gewoon zeggen, begin met de coalition of the willing, zoals dat zo mooi in het Engels heet. Hè. Laten we gewoon een aantal onderwerpen pakken waar we die gezamenlijkheid kunnen vinden. En dan daarop voortbordurend tot het volgende project kunnen komen. En laat ik één voorbeeld geven.
Graag.
De pandemie. Hè, toen op een bepaald moment het COVID-19-virus op ons afkwam. Ik was toen een tijdje special envoy voor vaccins voor de minister van Volksgezondheid. Ik heb nog nooit zo'n grote bereidwilligheid gezien om samen te werken. Iedereen schoof alles aan de kant om samen dat probleem op te lossen, die uitdaging aan te gaan rondom de pandemie. Nou, dat gevoel van urgentie zou ik ook heel graag terug willen zien op andere ziektebeelden, op andere dreigingen die ons qua gezondheid overvallen. Want er zijn talloze ziektebeelden. Neem dan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en de white paper. Neem kanker. Wat in de conferentie onlangs naar boven kwam, is dat 1 op de 2 Nederlanders uiteindelijk komt te overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten of van kanker. Dat is hartstikke veel. Daar is heel veel winst te behalen. Als we nou datzelfde gevoel van urgentie zoals bij een pandemie zouden kunnen creëren bij deelgebieden, ja, dan is het een kwestie van doorpakken.
Maar die urgentie die ontstaat natuurlijk niet zomaar. Kijk, die corona-epidemie was natuurlijk een heel tastbaar iets waar iedereen mee te maken had. Terwijl voor heel veel mensen, oncologie en hart- en vaatziekten misschien toch nog een beetje ver van mijn bed zou zijn, omdat ze er niet direct mee te maken hebben.
Ja, hart- en vaatziekten is sowieso daar een beetje een stille killer in. Hè? En daar hebben we nog niet eens een nationaal plan. Daar is nog echt heel veel te winnen. We hebben er in Nederland ook best wel lang over gedaan om een vertaling te maken van het Europese kankerplan wat er lag naar een Nederlands stuk. En dat ligt er nu en daar zijn een aantal prioriteiten in aangewezen. Die zitten niet allemaal op het innovatiestuk.
Nee.
Dus ook daar kun je met elkaar misschien ook wel andere accenten plaatsen. Dus Ik ben met je eens, die sense of urgency, die kan en die moet misschien wel veel groter.
En kun je dat creëren? Kun je die urgentie creëren zonder dat er een rampspoed aan vooraf gaat? Dat lijkt me namelijk het moeilijkste.
Ja, ik denk dat daar is toch wel veel voorlichting en awareness creëren voor nodig. En dat is wel iets waar wij ook aan proberen bij te dragen. Ja. Maar het spreekt natuurlijk veel meer tot de verbeelding dat als je met iets nieuws komt voor een kleine groep patiënten waar nog niks voor is, dat dat als heel baanbrekend en heel innovatief wordt gezien.
Ja.
Maar op het moment dat je iets innoveert wat misschien een klein stapje is binnen hart- en vaatziekten, even als voorbeeld, even los van wat dat zou kunnen zijn. Maar dat is voor een hele grote populatie, kan dat wel verschil maken. Dan is de maatschappelijke gezondheidswinst vele malen groter.
Ja.
Nou, ik denk dat we daar nog veel meer besef voor moeten creëren om op die manier naar gezondheidswinst te kijken.
Precies, besef creëren, awareness creëren. Dan komen we eigenlijk weer terug naar die voortrekkersrol van de overheid. Is dat een taak, Hans, van de overheid om dat te doen, dat te creëren?
Ja, kijk, nu leg je me iets in de mond. Hè? Wat ik net, de visie, het beleid moet uitgestippeld worden bij de overheid. Absoluut. En daar mogen ze best dan topteams of andere gremia voor aan het werk zetten. Maar uiteindelijk gaat het over die samenwerking in die quadruple helix van die partijen die dat samen moeten oppakken. En daar moet ook die sense of urgency komen. En uiteraard, elke zoveel jaar hebben we een nieuwe minister van Volksgezondheid, een nieuwe minister van Onderwijs en Wetenschappen, een nieuwe minister van Economische Zaken. Telkens weer opnieuw zullen we deze mensen ook moeten meenemen in dat traject. Zeker de mensen die er al 30 jaar in zitten. Want de gemiddelde ontwikkelingstijd van een geneesmiddel duurt pak een beet 7, 8 kabinetten. Als we pech hebben, hè? Want soms zijn ze na 2, 3 jaar weer aan de kant. Het is van belang dat we die kennis blijven overdragen. En dat kan als we ook die stip op de horizon nogmaals blijven zien met z'n allen.
Ja. Is er een model denkbaar waarbij die vier partijen, waar we het over hebben gehad al tijdens deze podcast, die allemaal andere belangen hebben, hè, om een model te creëren waarbij iedereen op zijn wenken bediend wordt en iedereen tevreden is?
Ja, ik denk als je ze allemaal op hetzelfde moment tevreden zou willen krijgen, dat wordt lastig. Dat is een illusie. Maar ook hier wederom, als je een lange termijn visie hebt, dan kan het best zo zijn dat één partij op de korte termijn even water bij de wijn moet doen, maar uiteindelijk op de langere termijn daar de baten van ziet. En de andere partij kan het net omgekeerd zijn. Dus ja, ik blijf er naar op hameren dat die lange termijn visie van belang is. Want de kosten van vandaag zijn investeringen van vandaag, die gaan voor die baten uit. En dat geldt voor innovatie in het algemeen. Dus hoe meer we die termijn kunnen uitrekken, long-term vision, hoe gemakkelijker het wordt om bepaalde beslissingen ook te nemen.
Ja. Eens, ja. En ik denk ook niet dat per definitie de belangen allemaal anders zijn. Ik denk dat die gedeelde ambitie die er is, dat is één en hetzelfde belang. Het is niet zo dat bedrijven alleen het belang hebben van het geld verdienen. Want als dat nergens toe leidt, dan is dat geen sustainable model. En dat geldt voor de overheid ook niet alleen om in het nu zorg te leveren binnen het budgettaire kader. Ook zij hebben het belang dat er straks op een langere termijn betere gezondheid is. En dus iedereen heeft natuurlijk zijn eigen agenda en misschien wel, zoals Hans zegt, ook een weg om daar te komen. En ook wel inderdaad natuurlijk een andere achterban die je moet bedienen. Commerciële bedrijven met aandeelhouders die moeten een positief rendement draaien. Ook om weer nieuw risicokapitaal te kunnen aantrekken om ook weer te kunnen investeren. Op het moment dat dat niet positief draait, dan is het geen sustainable model, want dan droogt dat op.
Ja.
Dus ook daar zit dat is wel een belang, maar dat belang dient ook die andere spelers in dat samenspel. En zo geldt het eigenlijk voor al die spelers onderling. Het is echt een ecosysteem, om dat woord dan toch maar weer aan te halen, wat tot elkaar veroordeeld is.
Ik wil langzaam naar een conclusie over deze podcast, als het gaat over de zorg in 2040 en de ambities die op tafel liggen. Hans, gaan we die ambities halen?
Ik denk het wel. We hebben even een setback gehad natuurlijk met de pandemie. Deze doelen zijn gesteld voordat we wisten dat COVID-19 over ons kwam. Maar met die gezamenlijke inspanning, met die stippen op de horizon die we hebben, met de partijen die er allemaal een rol in willen spelen, met erkenning van elkaars belangen, gaan we dat redden.
Jan?
Ik denk dat het realistisch is op het moment dat partijen ook daadwerkelijk de wil hebben om naar elkaar te luisteren. Ja. En dat lukt als je die gemeenschappelijke ambitie ook helder stelt. En ik heb het gevoel dat we in die richting bewegen, maar we zijn er nog niet. En dat zie ik aan hele simpele dingen, dat het toch nog wel heel erg moeilijk is om als farmaceutische industrie om überhaupt aan tafel te zitten bij een aantal hele belangrijke overleggen waar het precies hierover gaat. Zolang dat niet gebeurt, dan bouw je überhaupt niet aan dat vertrouwen. Ja, dan is het heel moeilijk om die vervolgstappen daarin te zetten.
Ik zie precies wat Jan bedoelt. Om een voorbeeld te geven, wederom in het OMT tijdens de pandemie was de suggestie op een bepaald moment gedaan om iemand vanuit de farmaceutische industrie in het OMT te benoemen. Daar werden die vaccins tenslotte gemaakt. En dat werd toen niet omarmd. En dat vond ik een foute stap eigenlijk. Ik denk dat al die partijen aan tafel zouden moeten zitten. Dus daar heeft Jan helemaal gelijk in.
Ja, is dat wantrouwen waar we het eerder over hebben gehad tijdens dit gesprek? En dat wantrouwen is, ja, ik vraag het aan een farmaceut, is natuurlijk onterecht, Jan.
Nou, ook daar denk ik, het heeft alleen maar je mag best een gezond wantrouwen hebben, hè, naar elkaar toe. Maar je moet wel met elkaar om de tafel zitten en naar elkaar luisteren. Want anders kan je het nooit wegnemen. En ik denk dat dat de grootste stap is om te doen. En dat werkt denk ik alleen maar ook als je niet in het huidige kader van nu kijkt. Maar inderdaad een punt op de horizon zet. Bijvoorbeeld 2040. Nou ja, daar heb je die innovatie voor nodig. In de breedste zin van het woord. En daar heb je elkaar nodig. En dat is denk ik ook een mooi haakje om met elkaar. Het is makkelijk om met elkaar naar voren te kijken. Wat is er dan nodig om iets wel mogelijk te maken? Als dat je eigenlijk terugkijkt op naar je eigen agenda.
Ja. Als ik een conclusie mag trekken uit dit gesprek, dan hebben we het gehad over medische innovaties die nodig zijn om de zorg beter te maken. Maar kunnen we dan eigenlijk zeggen dat samenwerking nodig is om de zorg beter te maken? Op alle facetten? Hans?
Volmondig ja. Volmondig ja. Samenwerking tussen alle partijen die een rol kunnen spelen hierin. Maar ik blijf ook benadrukken dat begrip voor die wederzijdse belangen, dat ook van belang is. En samenwerking kan alleen op basis van goed vertrouwen. Nou, we weten allemaal, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Dus laten we zorgen dat we die wederzijdse belangen goed begrijpen. Dat we de kennis die bij partijen aanwezig is rondom de knoppen waaraan je moet draaien om dat zorgsysteem beter te krijgen. Dat die knoppen helder zijn voor iedereen. En daar komen er volgens mij wel. Ik ben trouwens een optimist van nature. Moet je ook zijn in deze sector, want er gaan heel veel dingen mis. Maar ik ben ervan overtuigd dat met samenwerking, met die wederzijdse belangen, erkenning, dat we er gaan komen.
Jan, ben je net zo optimistisch als Hans?
Ja, ik denk dat heel veel mensen ook wel tot het inzicht komen dat dat er geen andere weg is. Hè? En dat ook wel publiek-privaat. En dan privaat is niet alleen die start-up, maar is ook een groot bedrijf aan het eind van de keten om iets mogelijk te maken. Dat er morgen ook zal zijn en overmorgen ook. Dus daar moet je iets met elkaar mee. En op het moment dat dat besef er is, dan heb ik wel het idee dat de wilde wel is. Ja. Ja.
Dit was Partners voor Zorg. Wil je meer horen? Dat kan. Via zorgvisie.nl, skipper.nl of je favoriete podcastplatform vind je de andere afleveringen van Partners voor Zorg en nog veel meer interessante podcasts.